Daarna wordt u voorgelezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 14. Dus de schriftlezing is Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel al we in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den dood, in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in de nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet tot der zonde tot wapenen, der ongerechtigheid, maar stelt u zelve Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Woord van God, gemeente, dat we u vanmorgen mogen bedienen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Romeinen 6 en daarvan het 11e vers, Romeinen 6 vers 11, waarbij Gods woord onze tekst lezen. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat het Pasen is geweest. Dat is toch een vraag die we onszelf moeten stellen op zo'n zondag na Pasen onderweg naar hemel. En we kunnen die vraag nog breder trekken vanmorgen. Is het aan de kerk te zien dat het Pasen is geweest? U vraagt zich dan misschien in uw gedachten af, hoe zou je dat dan moeten zien? En hoe zou je dat dan kunnen zien? Nou mag ik dan alvast even iets noemen uit het gedeelte wat we vanmorgen samen hebben gelezen. Gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Daar legt de apostel Paulus het volgende verband. Dat de opstanding van Christus uit de doden te zien is in een nieuw leven. Is dat te zien aan de kerk in deze wereld? Is dat te zien aan de kerk in onze samenleving? En als het dan gaat over de kerk in Nederland, hier in onze samenleving, hebben wij dan misschien niet allemaal veel meer het gevoel dat de kerk op zijn retour is? En de cijfers die laten zien dat dat zo is. Denk maar aan het rapport God in Nederland. En als je dan kijkt naar de resultaten van het onderzoek, naar aanleiding van het 40 jaar bestaan van de evangelische omroep, en hoe de opvattingen zijn onder de christenen in Nederland. Nou, dan hebt u, hoop ik, toch ook wel daar de indruk aan overgehouden dat het ook in geestelijk opzicht eigenlijk met de kerk niet goed gaat in Nederland. Welke opvattingen er onder christenen leven. Mensen die dan nog met de mond in ieder geval belijden dat ze de Heere Jezus kennen. En laten we vanmorgen maar bij onszelf beginnen. Wat is er niet veel doodsheid, dorheid, ingezonkenheid. Als we de vraag vanmorgen zouden stellen, straalt de kerk nou het nieuwe leven uit? Dan kunnen we daar denk ik nog niet zo 1, 2, 3 ja op zeggen. En als we naar onszelf kijken en we leven op deze zondag na Pasen, is het dan aan ons te zien dat we wandelen in een nieuw leven? Overal waar wij komen, overal waar wij onze voetstappen zetten, is het aan ons te zien dat we van Christus zijn die opgestaan is uit de doden. Dominee Sedenboer geeft in zijn bekende verklaring van de Romeinenbrief bij dit gedeelte het voorbeeld van de ruïnes van het paleis van keizer Diocletianus. En deze keizer was een grote christenhater. En hij liet een prachtig paleis in Split bouwen. En hij liet de christenen gevangenen. En die moesten keihard werken om dat paleis te bouwen. En vervolgens liet hij deze christenen in de Adriatische Zee omkomen en verdrinken. Maar op de stenen en de muren van die ruïnes is vandaag nog te zien dat daar christenen gewerkt hebben. Op verschillende plaatsen zie je daar de afbeelding van een vis, het symbool van het christelijk geloof in het Grieks. Ichtes, Jezus Christus, Zoon van God, zaligmaker. Nou, daar hebt u nou gemeente, christen zijn in de praktijk van het leven. Deze mensen die niet mee wilden doen met de wereld, die niet mee wilden doen met de zonde van die tijd, die leefden uit de opstanding van Christus en de dood voor ogen hadden, die lieten het na tot een getuigenis. Onze hoop is op Jezus Christus, Zoon van God, zaligmaker. Deze christen, daarvan gold van wat ik in het gebed al zei. Ze waren gestorven. Eer ze stierven op dat moment toen ze in de zee geworpen werden. Want ze leefden toen ze stierven. Dankzij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Thema voor de prediking van vanmorgen, dat is leven voor God. En we letten dan op 3 gedachten. De bron, de praktijk en de troost van het leven voor God. Dus leven voor God, de bron, de praktijk en de troost van het leven voor God. We hebben misschien bij het lezen van dit gedeelte uit Romeinen 6 wel de indruk dat het nog niet zo heel eenvoudig is om precies de woorden van de apostel Paulus ook in zijn bedoeling te vatten. En inderdaad, het zijn ook versen waarvan je niet zegt na 1 keer lezen, nou begrijp ik het allemaal wel. En nou snap ik het allemaal wel waar de apostel Paulus het over heeft. Het zijn volle zinnen met rijke en diepe gedachten die van ons ook een grote nauwkeurigheid vragen bij het lezen en bij het overwegen van wat Paulus hier aan de gemeente van Rome wil doorgeven. En als je dan de hoofdstukken zou kunnen samen die voorafgaan aan hoofdstuk 6, dan kun je zeggen dat Paulus de gemeente onderwijst in het grote geheim van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. Een zondaar is rechtvaardig voor God. Niet op grond van enige verdiensten van zichzelf, maar alleen op grond van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Een zondaar staat alleen recht tegenover God door het geloof in de Heere Jezus Christus, die aan het vloekhout van het kruis de zonde gedragen heeft en de toorn van God gedragen heeft. Door het geloof alleen. Dat is onderstreept. En dat door het geloof alleen, dat staat tegenover zalig worden door de werken, door de wet. En Paulus, die wist al geen ander hoe een mens van nature altijd weer geneigd is, ook de godsdienstige mens, om door de werken van de wet zalig te willen worden, om door je eigen prestaties en door je eigen inspanningen jezelf aangenaam te maken voor God. Maar dat is onmogelijk, zegt Paulus. Want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. We zijn zo diep bedorven door de zonde, dat wij op geen enkele manier onze schuld bij God in orde kunnen maken. Dat we op geen enkele manier onze zonde kunnen wegdoen voor het aangezicht van God. Maar het wonder van het evangelie is, dat een mens dat ook niet meer zelf. Het wonder van het evangelie is, dat een zondaar die de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus, op grond van de verdiensten van de Heer Jezus, rechtvaardig is in de ogen van God, alsof hij geen enkele zonde gedaan had, alsof hij zelf alles volbracht heeft wat Christus volbracht heeft. God verklaart een zondaar die in zichzelf zondig en schuldig is, rechtvaardig in Christus. Maar die boodschap, gemeente, van Gods vrije genade door het geloof alleen in de Heer Jezus rechtvaardig voor God, dat is een boodschap die ook in alle tijden weer vragen heeft opgeroepen. En een van die vragen die vinden we hier in dit gedeelte. Paulus kent het hart van de mens, dat van nature altijd geneigd is om de boodschap van Gods vrije genade te misbruiken. Vandaar dat Paulus zelf al maar de vraag stelt hier in Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade ter meerder wordt? Je kunt de verkeerde kant op gaan met het evangelie. Je zou kunnen denken, hoe meer zonde, hoe meer genade. En als het alleen genade is dat we behouden worden, och, dan is het ook niet meer zo heel belangrijk hoe ik leef en wat ik doe. Hoe meer ik zondig, hoe meer God mij zijn genade kan bewijzen. Nou, dat is nou wat Paulus hier met kracht weer spreekt in dit gedeelte. Een christen, zo zegt hij vanmorgen in onze tekst, is dood voor de zonde en leeft voor God. Wanneer je gerechtvaardigd bent, door het geloof de toevlucht genomen hebt tot Christus, dan ben je in een hele andere positie ten opzichte van de zonde gekomen. Wie gerechtvaardigd is, gaat heilig voor God leven. Om het in de taal van de kerk te zeggen, en ik hoop dat u dat nog verstaat, rechtvaardiging en heiliging, die horen bij elkaar. Die twee mag je nooit van elkaar losmaken. Paulus zegt, een christen wandelt in een nieuw leven. Hij is dood voor de zonde. En wat betekent dat nou, dood voor de zonde zijn? Paulus die zegt, een christen is als een lijk voor de zonde. En wat is typisch voor een lijk? Nou, daar zit geen beweging meer in. Je kunt om de baar van iemand staan en je kunt tegen iemand nog praten, maar je krijgt geen antwoord meer terug. Zo, zegt Paulus, is een christen dood voor de zonde. De zonde kan doen wat hij wil in je leven, maar die kan uiteindelijk je niet meer onder zijn heerschappij brengen. De zonde heeft geen heerschappij meer in het leven van een christen. En hier weerlegt Paulus de dwaling met kracht, dat je als christen met een beroep op de genade in je leven je eigen gang zou kunnen gaan en zelf zou kunnen uitmaken wat je zou willen doen. Paulus laat zien waarom een christen niet zo denken kan. Dat heeft alles te maken met Jezus Christus, zegt hij in onze tekst. Gij zijt dood voor de zonde en Gode levend door Christus Jezus onze Heer. Leven voor God. Dat heeft alles te maken met Christus, Jezus Christus. Daarvan zegt Paulus in dit gedeelte, hij is begraven en opgestaan. En dat zijn twee heilsfeiten die van ontzettend grote betekenis zijn, ook voor iedere christen. De dood en de opstanding van Jezus Christus zijn van levensbelang. Jezus is begraven, zegt Paulus. En toen hij begraven is, toen is zijn kerk met hem begraven. En toen hij opgestaan is uit het graf, toen is zijn kerk met hem opgestaan tot een nieuw leven. Het zijn misschien wat moeilijke gedachten die we hier in dit gedeelte vanmorgen vinden in Romeinen 6. Maar het zijn zulke ontzettende diepe gedachten vol van rijke inhoud. De dood en de opstanding van Jezus Christus hebben zulke grote gevolgen in het leven van een christ. Door de dood van Jezus zijn de gelovigen met hem begraven. Toen zijn de gelovigen ook het graf ingegaan. Toen is hun oude mens begraven. Toen is in principe de zonde begraven. De zonde overwonnen. De oude mens gekruisigd, zegt Paulus. Het lichaam der zonde, dat is teniet gedaan. Door de dood van Jezus is de macht van de zonde gebroken. En door de opstanding van Jezus zijn de gelovigen opgestaan tot een nieuw leven. Die gevolgen van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn nu merkbaar in het leven van een zondaar die aan Christus verbonden wordt. Want daar legt Paulus hier in onze tekst beslist de nadruk op. Dood voor de zonde, leven voor God, is er door die nauwe relatie met Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan is. En als die nauwe relatie, die nauwe verbondenheid met Christus er niet in ons leven is, dan zullen we ook nooit voor God kunnen leven, nooit echt voor God kunnen leven. Ziet u, gemeente, hoe dat van levensbelang is? Dat de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus in ons eigen leven vruchten afwerpt door de nauwe verbondenheid aan de Heer Jezus Christus. Ziet u hoe belangrijk het is dat er in u en in jouw leven die persoonlijke band met de Heer Jezus Christus is. De band die de Heilige Geest legt, die een zondaar aan Christus verbindt om uit te delen in het leven alles wat Christus door zijn dood en opstanding verworven heeft. Weet u wat dat vanmorgen betekent? Dat het voor u en mij niet genoeg is dat we weten dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat het niet voldoende is voor ons, gemeente, dat we weten dat dat eens gebeurd is. Maar dat het nodig is. Dat u, jij en ik, dat we persoonlijk aan die levende Heer Jezus verbonden worden. Of om een uitdrukking uit onze catechismus te gebruiken. Dat we door een waar geloof de Heer Jezus zijn ingelijfd. Is dat nou in ons leven gebeurd? Zegt u, maar hoe gaat dat? Nou, de tekst van vanmorgen laat zien, gemeente, dat Christus de bron is van het leven voor God. En dat is ontzettend belangrijk, om dat vanmorgen te onderstrepen. Misschien zitten er vanmorgen wel mensen in de kerk, jongeren of ouderen, die met die vraag zitten. Hoe kan ik nou met de wereld en met de zonde breken in mijn leven? Er zijn wel eens jongeren die dat aan me vragen. Domen, hoe doe je dat nou? Want ik probeer wel met die zonde te breken. Ook met die ene zonde. Bijvoorbeeld dat uitgaan op zaterdagavond naar de disco of naar de bar. En ik probeer dat echt wel niet meer te doen. Een paar keer dan gaat het goed. Na 3, 4 keer, och, dan trekken je vrienden weer aan je en dan ga je mee. Hoe kan ik daar nou mee breken? Of een andere zon. Je neemt het je echt voor om het niet meer te doen. Maar het lukt een tijdje en daarna is het weer mis. Zou ik dan u en jou vanmorgen eens mogen vragen? Zijn we soms nog bezig om tegen de zonde te strijden, zonder verbonden te zijn aan de Heer Jezus Christus? Zijn we soms bezig om ons leven wat te verbeteren en wat op te knappen en wat op te poetsen, zonder de toevlucht te nemen als een arme zondaar tot de Heer Jezus Christus, in wie alles te vinden is wat we nodig hebben. Er zijn altijd weer mensen die dat denken. Eerst moet ik dit veranderen in mijn leven. Eerst moet ik dat doen in mijn leven. Eerst moet ik zus gaan leven. Maar de Bijbel die geeft ons een radicale andere boodschap, gemeente. Dat kunt u zelf niet. Echt niet. Als u of jij dat doet los van Christus, dan is het pertinent onmogelijk. Want wij kunnen in eigen kracht nooit met de zonde breken en onszelf bekeren en veranderen. We zijn zo diep gevallen dat onze natuur verdorven is. Dat wij onszelf niet tot nieuwe en andere mensen kunnen maken. De profeet Jeremia die gebruikt daarvoor het voorbeeld. Zal ook een moorman zijn huid veranderen? Nou jongens en meisjes, een moorman. Dat is iemand met een donkere huidskleur. Kan die de kleur van zijn huid veranderen? Die kan natuurlijk wel zich gaan wassen en allerlei zeep gebruiken om te proberen dat hij een blanke huid krijgt. Maar zal het hem lukken? Je begrijpt wel, dat lukt hem natuurlijk nooit. Dat zit erin bij hem. Zo is hij nou eenmaal geboren. Nou zo is het ook met ons. Als we zelf de zonde willen doden. Als we zelf proberen ons leven te vernieuwen. Dan is het tot mislukken genoemd. Gedoemd. Of je wordt aan de ene kant een farizeeër die alleen maar op de buitenkant gaat letten. Van de Heere Jezus dan zegt, lijkt aan de buitenkant allemaal wel mooi, maar het zijn witgepleisterde graven. Maar daarbinnen heerst de dood. En Paulus die wist er alles van om op deze manier als een godsdienstig mens te leven buiten Christus. Of je wordt op den duur een wereldling die denkt, nou het helpt toch allemaal niet. En ik leefde maar op los, laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Anders gaat het toch niet. De tekst van vanmorgen die zegt, in Christus Jezus, onze Heere, ben je levend voor God en dood voor de zonde. In Christus Jezus, als je aan Hem verbonden wordt, als je tot Hem de toevlucht neemt, als een arme zondaar die het zelf niet kan en die het zelf in eigen kracht niet tot stand kan brengen. Dan geldt die machtige werkelijkheid. Dood voor de zonde en levend voor God. Dus probeer niet eerst met de zonde te breken. Probeer niet eerst uw leven te veranderen. En wacht niet tot een moment in uw leven dat u zegt, nou is er genoeg veranderd in mijn leven. Nou kan ik gaan geloven en nou kan ik gaan bekeren. En nou kan ik tot Christus gaan. Nee, de tekst van vanmorgen is een uitnodiging om heden tot Christus te komen. Die zich vanmorgen aanbiedt in de prediking van het woord. En die de belofte gegeven heeft. En die belofte wil waarmaken. Ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal dat stenen hart wegnemen. En u een nieuw hart, een vlezen hart geven. Kijk, dat is het gemeen. Dat je het van de Heere gaat verwachten. Dat je werkzaam wordt met die belofte van de Heere. Omdat je in je eigen leven gaat ontdekken. Bij mij is het niet en zelf heb ik het niet. En wat ik nodig heb, dat heeft de Heere nou beloofd in zijn woord. Dat heeft de Heere nou toegezegd. Ouderen en jongeren, bij de Heere is het te verkrijgen. Vanmorgen. En hij zegt het tegen u, tegen jou en tegen mij. Doe je mond maar wijd op. Kom maar mee naar mij toe. Zal ik het vervullen. Want er is bij de Heere zo'n grote gewilligheid om zijn beloften te vervullen. Hij is immers een waarmaker van zijn eigen woord. Dat doet de Heere nou zo graag. Zijn eigen beloften vervullen in het leven van een arme zondaar. Die de hand op moet houden en moet zeggen. Heere, in eigen kracht kan ik het niet. Jongeren in de kerk, zul je dat doen. Zul je naar de Heere toe gaan? Zul je knieën buigen? Zul je aan de Heere vragen, Heere, doet u het nou in mijn leven? Want als je het aan de Heere overgeeft, opdat Hij het zal doen in je leven, dan zal de Heere zijn belofte vervullen. Op zijn zijn tijd en op zijn wijze. Maar hij zal het doen, dat is zeker, want hij heeft het beloofd. Ik zal u een nieuw hart geven en ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. Het is Christus die door zijn heilige geest het hart en het leven vernieuwt. En hij is opgewekt uit de doden, opdat we zouden wandelen in het nieuwe leven. Met andere woorden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, die staan de garant voor. Dat de geweldige kracht in het leven van een zondaar openbaar komt. Dat hij gaat breken met de zonde en dat hij in een nieuw leven gaat wandelen. Paulus verwijst in dit gedeelte naar de doop. We zijn met hem begraven in de dood door de doop. Paulus wijst op het teken van de doop. De doop wijst ook op die nauwe verbinding met Christus. Wie aan Christus verbonden is, die is met Christus begraven en opgestaan. En dat werd in de doop in die tijd zichtbaar, wanneer er heidenen tot geloof en tot bekering kwamen. Gaven ze getuigenis van hun geloof in de Heer Jezus Christus. En dan werden ze gedoopt, vaak in de paasnacht. Als een teken wanneer ze ondergedompeld werden in het water. Dat die oude mens gekruisigd en begraven is. En wanneer ze naar boven kwamen uit het water en het witte doopkleed kregen aangereikt. Was dat een teken dat ze opgestaan waren met Christus tot een nieuw leven. Nee, de doop bewerkt dat niet. De doop brengt dat ook niet tot stand. Maar de doop is daar een teken en een zegel van. Nou, is dat wat in de doop, in u en in jouw leven, aan je voorhoofd betekend en verzegeld is? Is dat nou een werkelijkheid geworden? Toen u en toen jij gedoopt werd, toen is er gebeden door de dienaar van God namens de gemeente tot God. Dat je met Christus begraven zou worden in zijn dood. En dat je zou mogen opstaan met hem in een nieuw leven. Jonge mensen, de doop die je aan je voorhoofd hebt. Wat doe je ermee? Ben je er werkzaam mee? Ben je ermee bezig? Die doop die dringt je. Om tot de Heer Jezus Christus de toevlucht te nemen. En je te laten reinigen door zijn bloed. Heeft de doop die uitwerking in je leven? Wat doe je met dat teken van de doop? Jongens en meisjes, jullie zijn gedoopt. Daarmee heeft de Heere tegen jou gezegd. Zoals je geboren bent, kun je niet sterven. Je hebt nieuw leven nodig. Maar dat nieuwe leven, dat is er nou bij mij te krijgen. Daar mag je mij nou altijd om vragen. Zul je dat doen? Zul je het aan de Heere vragen? Zul je het blijven vragen? Want de Heere die zegt, wie volhardt in het gebed, die zal het ontvangen. Nee, niet omdat wij volharden, maar omdat de Heere zijn eigen beloften vervult uit vrije genade alleen. En dan heeft die doop in het leven van een kind van God ook een blijvende betekenis. Want Paulus die wijst de gelovigen in Rome op dat moment van de doop als een teken en zegel dat ze toen hebben ontvangen. Om te laten zien wat voor een geweldige rijkdom er is in de Heer Jezus Christus. Nu ze Christus hebben leren kennen en nu ze aan hem verbonden zijn. Die doop die laat zien, we zijn met hem begraven in de dood. En we zijn met hem opgestaan tot een nieuw leven. Die christenen die daar ook te maken hadden met de verleidingen en met de verzoekingen. Paulus die laat aan hen zien, toen Christus in dat graf is gegaan en is neergelegd. Daar in die graftuin van Jozef van Arimathea. Toen bent u met hem begraven. Toen is die oude mens daar in dat graf neergelegd. En toen Christus op die paasmorgen is opgestaan uit de doden. Toen is die oude mens daar achtergebleven. Lichaam der zonde is er niet gedaan. Dood voor de zon. En u leeft voor Christus. Wat betekent dat? Dat betekent dat de dood, door de dood van de Heer Jezus, de zonde zijn rechten heeft verloren in het leven van een christen. Dat Christus het voor het zeggen heeft gekregen. Dat Christus de Heere is. Die door zijn opstandingskracht ons in een nieuw leven laat wandelen. Maar dan kan ik me indenken dat u vanmorgen zich afvraagt. Maar hoe zit dat dan in het leven van een kind van God? Als je leeft voor God, dood bent voor de zonde. Wat betekent dat dan heel concreet? Dat die oude mens daar in dat graf is gebleven toen Jezus is opgestaan. Toen dat lichaam der zonde teniet is gedaan. Betekent dat dat een christen geen last meer heeft van de zonde? Wil Paulus zeggen dat je als christen op zo'n niveau kunt komen? Dat je eigenlijk de zonde achter je laat en dat je niet meer in de zonde valt? Er zijn mensen, ook christenen, die vandaag zo denken en die zeggen, een christen die heeft eigenlijk geen last meer van de zonde, want die oude mens die is dood en die oude mens die is gekruist. En een christen die heeft de zonde overwonnen in zijn leven. En daarom moet een dominee zeker niet in zijn preek zoveel aandacht geven aan de zonde. En ook niet in de zonde in het leven van een kind van God. Want dan doe je tekort aan het werk van de Heere Jezus Christus. De zonde die heeft toch eigenlijk afgedaan in het leven van een christen. Maar dat is een dwaling gemeen. Dat is niet de opvatting van de apostel Paulus hier in dit gedeelte. Zo legt Paulus het ook niet uit. Want al heeft de zonde krachtens de opstanding van de Heere Jezus zijn rechten verloren. Paulus tekent het leven van een kind van God niet alsof die geen enkele invloed van de zonde in zijn leven meer zou kennen. Paulus die werkt dat uit na vers 11. Dat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijke lichaam. Paulus wekt de christenen in Rome op. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dood zijn voor de zonde, dat betekent dat je strijdt tegen de zonde. Gebruik uw leden niet langer voor de zonde. Dat is het appel van Paulus aan het adres van de gemeente in Rome. Want de zonde is nog niet dood in het leven van de gelovigen. Al is die oude mens met Christus begraven en is die daar in dat graf neergelegd. Paulus roept het uit in het volgende hoofdstuk. Hij tot zijn grote verdriet de zonde elke dag nog tegenkomt in zijn eigen hart en leven. En in een andere brief daar schrijft hij, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid elke dag. De apostel Paulus die had het nodig om elke dag zijn lichaam tot dienstbaarheid te brengen en te dwingen. Paulus die zo krachtig tot God bekeerd was, die had het nodig om er elke dag zijn werk van te maken, om te strijden tegen de zonde. Opdat zijn leden geen dienst zouden doen voor de zonde en voor de ongerechtigheid. De overgebleven zonde zit niet stil in het leven van een kind van God. Die kijkt niet werkeloos toe in het leven van een kind van God. Om maar even een voorbeeld te gebruiken, opdat het misschien wat duidelijker wordt. Deze week hopen we de bevrijdingsdag te vieren. Maar de geallieerde groep. Die zijn in juni 44 al geland op de stranden van Normandië. En achteraf is dat die day genoemd. Decision day, de beslissende dag. Met andere woorden, achteraf kun je zeggen, toen in juni 44, toen hebben de Duitsers eigenlijk al de slag verloren. Maar waren ze toen helemaal overwonnen? Nee. Het is nog een jaar geduurd. Voordat de Duitsers helemaal overwonnen waren en Hitler helemaal ten onder ging. Toen was het pas V-Day, Victory Day, overwinningsdag. Nou, hier ziet u eigenlijk in het leven van een christen. Die day is de dood en opstanding van Christus. De beslissende dag in het leven van een christen. Dat Christus het graf is ingegaan en dat die oude mens heeft gedood. En toen is hij opgestaan uit het graf om ons tot een nieuw leven op te wekken. Maar dat betekent nog niet dat de strijd ten einde is. Een christen is onderweg naar V-Day. Naar die grote dag dat we het lichaam van de zonde voorgoed zullen afleggen en God volmaakt zullen dienen in alle eeuwigheid. En zolang we nog tussen die day en vie day in geestelijk opzicht leven, tussen die beslissende dag van de dood en opstanding van Jezus en de vie day, de volkomen overwinningsdag van Christus, zolang blijft een zonde actief in het leven van een christen. Zolang is de duivel bezig om te woelen en te werken, om je tot zonde te verleiden. En als we dat niet in de gaten hebben, en als we denken dat dat wel meevalt en dat we er niet zoveel last van hebben, och, dan geeft de Bijbel genoeg voorbeelden dat dan juist een kind van God heel erg open ligt om in de zonde te vallen. Kijk maar naar David. Toen hij daar op dat dak wandelde van zijn huis, toen hij koning was, toen dacht hij het gewonnen te hebben. God was aan zijn zij, kon hem toch niks meer gebeuren. Dan zag hij die buurvrouw Bathseba en u kent het vervolg. Wat gebeurt er als een christen niet waakzaam is? Dood voor de zonde, zegt Paulus. Leven voor God. Dat is niet dat je geen last meer hebt van de zonde, maar dat is, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Gebruik uw leden niet voor de zonde en als een wapen in de hand van de ongerechtigheid. En vul dat dan vanmorgen maar heel praktisch en concreet in. Paulus gebruikt hier het beeld van het lichaam. De leden van het lichaam niet gebruiken voor de zon. Onze ogen, waar gebruiken we ze voor? Waar kijken we naar? Als we echt met Christus begraven en opgestaan zijn, kun je dan naar alles kijken wat de wereld biedt? Of dat nou via de televisie is, via dvd's of videofilms, wat halen we misschien allemaal in huis om via onze ogen in ons leven toe te laten, in ons hart toe te laten. De manier waarop u met die dingen omgaat, gemeente, daarin wordt duidelijk of u werkelijk dood voor de zonde bent en leeft voor God. Kun je dan werkelijk naar alles kijken? Het ligt er in de lectuurmand. Welke boek? Welke krant? Welke tijdschrift? Je oog. Het gaat er niet allemaal doorheen. Zijn we dood voor de zonde, gemeente? Zou u daar eens over na willen denken? Dat dat nou Pasen in de praktijk van het leven is. Hoe je met die dingen omgaat. Als je nou werkelijk leeft uit de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan ben je dood voor de zon. Dan kun je niet naar van alles kijken. Naar programma's en videofilms waarin de geboden van de Heer overtreden worden. En waarin gevloekt wordt, om het maar wat even te noemen. Of waarin het overspel wordt afgebeeld en uitgebeeld. Als je werkelijk voor God leeft, dan breek je ermee. En dan kun je via cd-speler niet de muziek van de wereld in je oren laten komen. Via je mp3-speler. Dood voor de zonde, zegt Paulus. Dus je leden niet gebruiken voor de zonde. Je ogen niet, je oren niet en je mond niet. Je tong niet gebruiken voor allerlei vuiltaalgebruik. Schuine mop. Of om je naaste te onteren of je naaste te kwetsen. Je lichaam gebruiken, niet voor de zonde. Jonge mensen, hoe ga je met elkaar om als je verkering hebt? Dat is heel normaal in de samenleving. Ook ben je niet getrouwd, je gaat toch samen naar bed. Als je dood bent voor de zonde, kan dat niet meer. Kan dat niet. Want dan wil je leven volgens de geboden van God. Dood voor de zonde. Dat betekent dat je jezelf ook niet in de verleiding gaat brengen. Om er even dat voorbeeld aan vast te houden. Dat als je verkering hebt, dat je niet zegt, nou, we gaan dit jaar maar met z'n tweeën op vakantie. dan zoek je de verleiding op. Dood voor de zonde, leven voor God. Paulus zegt, stelt uw leden tot wapens voor de gerechtigheid. Het is niet onschuldig, gemeente, hoe we hiermee omgaan. Als we onze leden in dienst stellen van de zonde en van de ongerechtigheid, dan gebruikt Paulus hier in dit gedeelte het woord wapen. Als wij niet tegen de zonde strijden vanuit Christus, dan zijn onze leden wapens in handen van de ongerechtigheid. Nou, een wapen, dat weet u wel, als dat gehanteerd wordt, dan krijg je de meest verschrikkelijke gevolgen. En je hoeft maar te denken aan wat er daar in Blacksburg gebeurd is, daar in de Verenigde Staten, op die campus van de universiteit, toen die student met dat wapen rondging. Als het wapen verkeerd gebruikt wordt, dan is het levensgevaarlijk. Als we geen ernst hiermee maken, gemeente, dan heeft de zonde een wapen in handen om ons te doden. Als wij niet strijden tegen de zonde om de zonde te doden, dan gaat het andersom. John Owen, grote Engelse theoloog, van God geleerde, echt van God geleerd, die schrijft in een van zijn werken, en ik zeg het even maar eerst in het Engels: be killing sin, or it will be killing you. Dat wil zeggen, dood de zonde, of de zonde zal u doden. Het is één van beiden. Zo scherp ligt het, gemeente. Hoe is het nou in ons leven? Is dat nou Pasen in de praktijk? Dat we de zonde doden in ons leven. Dat we breken met de wereld en met de zonde. Dat we het daar niet meer in uit kunnen houden. Of misschien zegt er vanmorgen wel iemand: dominee, is dat niet allemaal wat heel mooi gezegd? Is dat niet te hoog gegrepen? Is dat niet een ideaal, zo'n leven voor God? Misschien is er vanmorgen wel iemand die zegt: dominee, ik strijd tegen de zonde. En ik voel dat ik alleen de Heere Jezus daarvoor nodig heb. Dat ik het in eigen kracht niet kan. Maar wat heb je soms het gevoel dat die strijd tegen de zonde zwaar kan worden. Bedoelt Paulus dan vanmorgen hier in onze tekst dat een christen die dood voor de zonde is en leeft voor Christus en voor God, dat hij dat even allemaal heel makkelijk doet? Zou Paulus dat hier bedoelen? Zou hij Gods kinderen willen ontmoedigen die nog niet zo ver op de weg van de heiligmaking kunnen komen, als ze wel graag zouden willen? Mensen die ontdekken dat ze in eigen kracht niet zijn opgewassen tegen de macht van de zonde. Nee, Paulus die geeft hier in onze tekst een geweldige troost aan. Die strijd in het leven van een christen tegen de zonde, dat is geen strijd zonder uitzicht. Want gij zijt dood voor de zonde en u leeft voor God. Wanneer wij in onze zwakheid elke keer weer te maken hebben met die macht van de zonde waar wij niet tegen opgewassen zijn. Wanneer wij bedroefd zijn over onze overgebleven zonden en zwakheden die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven. Dan zegt de apostel Paulus vanmorgen: zie dan op Christus die gestorven en begraven is. U bent met hem begraven in zijn dood. En u bent met hem opgestaan in een nieuw leven. Hoe flink de zonde dan ook nog na ontvangen genade in u en in jouw hart werkt. In Christus Jezus geldt het. Ook al ervaart u dat nog niet altijd even sterk. En ook al is de bevinding daarvan niet altijd even krachtig in uw hart. Maar u bent dood voor de zonde. En u leeft voor God. Dat is de troost die Paulus aanreikt. Houd het daarvoor. Dat is door het geloof op Christus zien, die gestorven is en opgestaan is uit de doden. God ziet mij in Christus aan als rechtvaardig en heilig. Die oude mens is dood, ook al doet hij nog zoveel zijn kracht in mijn leven. En die zonde die heeft het verloren, ook al heb ik er nog elke dag mee te maken. En ook al zie ik en ervaar ik de zwakheid van mijn eigen geloof en de boze lusten van het vlees die nog altijd weer in mijn hart woelen en waardoor ik mezelf zo vaak tegenval. Dat is de troost van de tekst, gemeente. Paulus die zegt, om het maar even met dat beeld van Fidei en Didei vast te houden, houd het daarvoor. Dat het Didei geweest is. Dat u onderweg bent naar die grote dag van de volkomen overwinning. Merkt u zelf aan in Christus. Dat is de geloofsoefening in het leven van een kind van God. Om hoe langer hoe meer het leven buiten jezelf in Christus te zoeken en te vinden. En in hem jezelf aan te merken als dood voor de zonde. Levend voor God. Om het alles uit Christus te ontvangen. Kijk, en dat geeft aan het hart troost in geest en leven. Dat zien op Christus die opgestaan is uit het graf. Die de oude mens en de zonde overwonnen heeft. En die zijn volk straks de volkomen overwinning zal geven. Zolang we hier op aarde zijn, hebben we dan nog te maken met de strijd tegen de zonde. Met de droefheid over de zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, zegt Paulus. Dat is de worsteling in mijn hart, zegt Paulus. Naar de inwendige mens heb ik een vermaak in de wet van God. Maar ik zie nog een andere wet in mijn leden, die daartegen ingaat. Dat is de wet der zonde en des doods. Kijk, in die strijd. Gods kind zien op Christus. Die het graf is ingegaan. En die op de dag van zijn opstanding. De dood voor goed heeft overwonnen. En de zonde heeft verbroken. En de kracht van de zonde principieel heeft overwonnen. Dat is de troost in het leven van Gods kind. Dat Christus niet alleen gegeven is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Ja, dat hij gegeven is tot een volkomen verlossing. Kijk, en dat doet de Heilige Geest dan. Dat hij je hoe langer hoe meer ook aan de Heer Jezus bindt. En dat je uitgedreven wordt naar hem. Dat je met Paulus elke keer jezelf weer tegenvalt. Dat je het goede wel wil doen. Dat je mag zeggen, Heere, dat is mijn verlangen en dat is mijn begeerte. Ik wil niets liever dan voor u leven, dan voor u in het leven staan. Nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Is dat nou vanmorgen ook onze begeerte? Bent u nou met Christus begraven en opgestaan? Mag ik nou vanmorgen aan u en jou vragen, ben je al gestorven? Gestorven aan de wereld. Gestorven aan de zonde. Dat je het in de wereld en in de zonde niet meer uit kunt houden. Want dat is vanmorgen de beslissende vraag, gemeente. Als u of jij wilt weten of je in Christus bent. Het antwoord op deze vraag is beslissend. Hoe staat u nou tegenover de zonde? Bent u dood voor de zon? Bent u als de dood voor de zon? Die uitdrukking kent u wel. Als je ergens als de dood voor bent, dan ben je er bang voor. Dan weet je dat het liefst ontlopen, dan weet je daaromheen. Nou, als je als de dood wordt voor de zon, kun je niet meer uithouden in de zon. Word je bang voor de zonde? Word je een vijand van alle zon? Omdat je de Heer Jezus zo van harte hebt lief gekregen. Kijk, dan wordt het in je leven zichtbaar. Dat je nu leeft voor God. Dat je je lust vindt in zijn geboden. Zeg het nou vanmorgen eens eerlijk. Hoe is dat nou in u en in jouw hart? Is er dat vermaak in de inwendige mens, in je hart naar de geboden van de Heer? Dat je zegt, daar word ik nou blij van. Dat geeft me nou vreugde. Dat is nou waar mijn hart naar uitgaat. Om de Heere te dienen. Om tegen de zonde te strijden. Om naar zijn geboden te leven. Gemeente, bedrieg uzelf niet. En hou uzelf niet wat voor wat uiteindelijk geen grond is voor de eeuwigheid. Als je het met de zonde best kunt uithouden. Als je misschien nog een beetje van het standpunt uitgaat. Aan de ene kant wat godsdienstig. Maar aan de andere kant kun je gemakkelijk met de wereld en met de zonde meedoen. Bedrieg jezelf dan niet, want je kunt Heere, Heere roepen straks en zeggen, we mogen toch ook wel naar binnen. Weet je wat dan de Heer Jezus zegt? Ik ken hem niet. Want niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Dan leg je hart er nou eens naast. Mag je dat nou zeggen? Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dat is nou mijn hoogst vermaak. Leven voor God. Het verlangen. Dat je ook wel eens zonder zonde zou willen zijn. Hebt u dat wel eens? Die zonde. Die wil ik kwijt. Ik doe God er zo verdriet mee. Het is niet tot eer van mijn God. Kennen we dat nou gemeen? Dat nog niet kennen. Dan roept de Heere vanmorgen ons. Om tot hem te komen. En het van hem te leren. Want hij wil het schenken. En u en jij die het mag kennen. Die misschien ook wel eens moedeloos bent in de strijd tegen de zonde. Laat u en laat jij dan vanmorgen. Door de apostel Paulus je leiden. Door te zien op Christus. In hem. Dood voor de zonde, levend voor God, beminnaars van de Heer. Bent u, ben jij dan, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Amen.